supersnel kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Bestel nu je kozijnen en betaal als zakelijke klant pas na levering. Toeleveringonline.nl.
Koning Auto. Pak er eentje hier en heb ik tweetje daar. Koning Auto.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Speel bewust 18 plus.
Dit is de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws.
Ja, Chris, goed dat je er weer bent. Een column bij De Telegraaf, de grote podcaster bij De Telegraaf en nu ook de tv-man. Hoe is het bevallen?
Hey Erik, ja. Hoe is het bevallen? Het is moeilijk. Wat zit je nou te lachen hier op klanks?
Nou, we hebben dit instartje nu 3 of 4 keer opnieuw gedaan, omdat jij het telkens weer wat anders moest doen.
Ja, maar jij zit de hele tijd te... Ja, maar weet je wat ook irritant? Je zit de hele tijd te klikken met je kutmuis en dingen. Dat hoor je de hele tijd. Tik, 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 tik.
Nou, ik zal niet meer klikken met mijn kutmuis.
Maar als hij dat weg kan halen, vind ik het best.
Nee, ik vind het prima. Maar ik moest op jou lachen, omdat je in één keer mijn naam zei. Goedemorgen Erik, terwijl wel een half uur aan het proberen zijn.
Ik zei niet hi Erik, is ook niet goed.
Nee, precies. Ga door. Maar hoe is het bevallen? Want we hebben jou bij Viaplay in actie gezien. Hè? Ik heb zelfs een speciaal nieuwe tv gekocht om dat nog extra scherp in beeld te krijgen. Ik was niet ontevreden, moet ik zeggen.
Nee, maar het maffe is natuurlijk dat je zelf, weet je wel, ben ik eigenlijk altijd heel erg kritisch en zo. En ik vind het eigenlijk wel stiekem wel een beetje moeilijk. Omdat, kijk, als wij de podcast doen, dan heb je best wel veel ruimte om dingen te kunnen zeggen. Dat kan ook nog niet altijd alles, want je hebt maar 45 minuten. Maar met televisie is toch gewoon iets compleet anders. En daar moet ik wel een beetje aan wennen. Weet je, je moet toch... Dus soms lig ik wel eens met mezelf een beetje in de knoop, weet je wel. Dat je gewoon bovenin zoveel informatie hebt, wat je gelijk over wil brengen naar de kijker en naar de fan. Mm-hmm. Maar dat je dat niet kan eigenlijk, omdat daar ook niet genoeg ruimte voor is. Omdat natuurlijk, televisie gaat allemaal een stukje sneller. En daarbij ook nog eens, weet je, komt het ook nog eens een beetje moeilijker bij mij over. Omdat ik natuurlijk wel Nederlander ben. Maar eigenlijk de talen die ik het meeste spreek is toch Engels of Duits. En dan merk je toch wel eens, ook als ik met de kinderen ben, weet je, die forceren me ook elke keer een beetje Engels te praten. Dus dan push ik ze echt keihard om gewoon weer Nederlands te praten. Dan merk je dat als je dan... Dat je soms wel eens gewoon bovenin een beetje gewoon moeite hebt om snel op woorden te komen. Dat is wel echt heel ingewikkeld. Het is ook heel moeilijk om uit te leggen. Maar je zit best wel te struggelen.
Maar je kan te struggelen. Ja, dat ga je al.
Ja, sorry. Dat bedoel ik. Dat ga ik al. Het is echt een drama aan het worden. Het lijkt wel als je zo'n soort, Nou, laten we daar maar niet over hebben. Maar in ieder geval wat wel leuk is, is dat het team is leuk. Viaplay is mega professioneel. Als je ziet hoe die studio eruit ziet. Het is echt indrukwekkend. Amber doet het supergoed. En is ook leuk van Tom. Weet je wel, die doet het natuurlijk al jaren, die televisie. Dus die kan je nog af en toe wat trucjes leren. En met Guido, dat klikt allemaal wel redelijk goed, moet ik eerlijk zeggen. Dus het is heel leuk. Alleen voor mij is het gewoon ook wel best wel spannend. Het maffe ervan is, ik kan wel duizenden mensen aanspreken. Daar heb ik absoluut geen moeite mee. Maar als je dan in één keer zo voor televisie wordt gegooid, toch iets anders, weet je.
Ja, was je gespannen?
Ook een leuke uitdaging.
Was je gespannen?
Ja, het is heel maf. Dus weet je, ik heb natuurlijk ook in bedrijven gestaan waar 200, 300, 400, 500 man moesten aanspreken. Daar heb ik niet zoveel moeite mee. Maar als je dan toch in één keer weet dat een camera aanstaat en je moet zelf een verhaal vertellen. En dan is het ook nog eens het probleem natuurlijk bij mij, is dat als ik iets zie, een auto, een plaatje, dan wil ik hem gewoon helemaal doornemen wat ik allemaal zie. Maar daar heb je geen ruimte voor.
Nee.
Dus als je daar dan ook nog eens over na gaat denken bovenin. En je moet nadenken dat je geen Engelse woorden moet spreken. En je moet dit niet doen en dat niet doen. Nou, dat wordt echt gewoon zo'n rommeltje. Dus, maar we proberen het gewoon en het gaat steeds iets beter. Dus laten we hopen dat het goed gaat.
En had je bewust zwarte kleding aangedaan die eerste dag? Of was dat een toevalligheid? Ik kreeg wat reacties daaromtrent. Dat schijnt af te vallen namelijk.
Ja, is het zo? Nou, dat helpt bij mij niet genoeg. Nee. Godverdomme, man. Dat is bij mij echt gewoon... De laatste keer dat ik in de auto heb gezeten is echt 25 kilo geleden. Dat is het enige wat zeker is.
Ja, je ziet het. De camera's maken het er al 5 kilo dikker.
Ik heb mezelf tegen mezelf ook gezegd dat ik echt nooit meer in mijn leven zou trainen. Weet je, kijk, als je 17 jaar je helemaal uit de naad moet trainen en conditioneel fit moet zijn. Op een gegeven moment bereik je een punt dat je er gewoon echt helemaal klaar mee bent. Dus het liefst... loop ik zo min mogelijk. Maar ik merk wel dat het niet echt te goede komt van mijn lichaam. Maar daarnaast heb ik natuurlijk ook al een rugoperatie gehad. Dus daar word je ook niet vrolijk van. En daardoor kan ik ook niet echt meer echt trainen keihard. Want daar krijg ik er best wel veel last van.
Nee, en je neemt het
maar
risico
ook
niet.
Ik heb nu
wel
gewoon een hele fijne balans gewoon. Het is gewoon heel veel eten en weinig bewegen.
Ja. Nee,
en
precies.
Bevalt me wel goed.
Ja, nou ja. Misschien kunnen ze nog iets met Photoshop. Je weet niet, de techniek staat voor niks, hè, tegenwoordig.
Ik heb gezien dat je tegen die onderkin zou kunnen maken. Weet ja. Je. Dus ik ga er nu in met van die, ook met die lange dingetjes zo. Dan hoef je ook helemaal niet meer open te snijden. Dat is misschien ook wel een optie. Ja, daar heb jij geen last van, jongen.
Nee, nog niet.
Alles wat bij jou erin gaat, het is lijkt wel of jij een soort bacteriën daar beneden hebt. Dat is niet normaal. Jij komt er gewoon nooit aan. Dat is verschrikkelijk.
Ik merk de jaloezie proef ik in jouw stem. Maar,
nou, ik heb geen jaloezie, maar nu een klein beetje misschien.
Ja. De camera staat aan, gelukkig. Dus. Goed, genoeg over jouw avontuur. Ben je de komende keer trouwens weer? Bij de eerste race daar? Oké, okay, ja, dan kan ik niet kijken. Ik ben een begrijp. Maar...
Ja, samen met Amber natuurlijk en Tom Coronel. Dus ja, spannend. En ik heb er wel zin in. En ja, wat ik al zei, het ziet er gaaf uit. Ik ben blij dat jij ook vindt dat het er professioneel uitziet. En dat het oké is, want jij bent best wel kritisch altijd. Dus
ja, ik zou geen tv-man, hè, dus ik heb er niet zo
gelukkig heb ik geen social media, dus ze kunnen niet klagen over mij. Dus het is wel lekker rustig. Maar ze zullen wel bij jou klagen.
Ja, nou, ik kreeg ook best wel veel positieve dingen. Dus daar moest ik ook even aan wennen.
Huh? Ja, weet je, iedereen moet er natuurlijk aan wennen. Kijk, als je natuurlijk zo lang altijd bekende stemmen hoort, dan raak je eraan gewend. Maar dat wil niet zeggen dat het automatisch ook de beste kwaliteit is. En ik vind bijvoorbeeld Nelson en Melroy, vind ik echt dat ze het heel leuk doen. Ik heb het nu gehoord en ik ben er best wel snel aan gewend geraakt. Dus op dat opzicht, ik denk dat de nieuwe kijker of de nieuwe fan daar ook aan kan wennen. Maar je moet ook mensen af en toe wel eens gewoon een kans geven. Ik bedoel, ze hebben ook allemaal Max Verstappen een kans gegeven toen hij nieuw kwam in de Formule 1. En zo heb je dat natuurlijk ook met televisiezenders of met andere organisaties te maken die iets weer nieuws willen neerzetten. Ja, die hebben allemaal een andere visie. En ik vind dat je die ook best een kans moet kunnen geven. En als ik het zo bekijk hoe ze het aanpakken en de budgetten die bereid zijn om het ook echt te produceren en ook echt de kijker meer te informeren, denk ik dat ze het leuk doen.
Nou, als Viaplay nog wil adverteren voor deze podcast, dan hou ik me van harte aanbevolen. Want dit is natuurlijk niet ongelooflijk wat hier gebeurt. Goed, genoeg over de tv. Chris, je hebt het allemaal goed bekeken daar in die studio. Was er een team wat jou het meest heeft verrast tijdens de testdagen?
Nou, er waren een heleboel teams eigenlijk die me verrast. Die me verrast hebben, eerlijk gezegd. Omdat ik vind dat Ferrari het redelijk goed voor elkaar had. Maar dat was ook omdat het de eerste team was die de auto klaar had. Het is nog allemaal veel te vroeg om te roepen waar iedereen staat. Qua qualifying pace, qua snelheid. Dat is heel moeilijk, want iedereen laat dan niet de achterste van de tong zien. Hè. Je weet niet hoeveel gewicht benzine ze aan boord hebben. Hè. Dus de liters die berekenen we in Formule 1 met kilo's.
Motorstand weet je niet.
Maar... Ja, motorstand zie je niet. Weet je natuurlijk niet de engine mode natuurlijk, hoeveel ze geven. Die kunnen ze wel uitberekenen natuurlijk theoretisch. Dus als de mensen denken, ja, maar waarom gaan ze niet tot het uiterste? Ja, dat kunnen ze allemaal berekenen. Maar daarentegen vind ik het eigenlijk wel steeds gevaarlijker worden wat die Formule 1 teams aan het doen zijn. Want ze proberen zo lang mogelijk de concurrent op het verkeerde been te zetten door niet te laten zien wat hun echte pace is. Maar dat zorgt er ook voor dat je eigenlijk niet een echte simulatie kan doen. En dat je dat best wel stretcht naar echt de laatste uren van een Formule 1 weekend. En je ziet bijvoorbeeld ook, zoals we nu, als ik een kleine tip mag geven, is dat je ziet dat McLaren bijvoorbeeld het heel goed voor elkaar had en heel veel rondjes reed in Barcelona. Hoeveel problemen ze hadden eigenlijk in Bahrein met een paar graden verschil in temperatuur.
Ja, met de remmen hadden ze problemen met name.
Ja, ja. En dan zie je maar hoe fijn Formule 1 reageert op bepaalde grades of circuits of dat soort dingen. Dan zou je toch eigenlijk denken dat ze ervan leren om sneller op die testdagen, want er zit nog maar één week tussen. Dan kunnen Formule 1 teams sowieso niet zoveel doen. Ja, ze kunnen wel dingen doen, want ze werken wel keihard, maar niet drastisch een auto veranderen. Dat je dan niet gelijk op het limiet al wilt gaan, weet je. Want dan heb je veel meer fine-tuning naar de eerste vrijdag toe voor een weekend van de Grand Prix. Maar ja, blijkbaar hebben ze zoveel zelfvertrouwen en willen ze zoveel niet laten zien, dat ze dat kunnen veroorloven.
Ja, maar is het makkelijk? Het is natuurlijk altijd heel lastig om conclusies te trekken. Hè? Het zijn testdagen. Je trekt bij een voetbalteam natuurlijk ook nog geen conclusies als ze een paar potjes winnen in de voorbereiding. Maar denk je dat Red Bull en Ferrari wel de teams to beat zijn het eerste weekend?
Nou, wat het lekkere van Ferrari is, is dat ze gewoon weinig problemen hadden. En,
meest gereden.
En hebben, nog steeds, ja. Het meeste gereden hebben. Maar ook nog eens daarbij is dat je dan echt je programma's kan afwerken. En ze hadden ook eigenlijk wel de snelheid. Kijk, die snelheid die kan natuurlijk verdoezeld worden. Want het kan best zijn dat Ferrari bijvoorbeeld, ik noem maar wat, 40 kilo brandstof meeneemt. En dat bijvoorbeeld een Red Bull of een Mercedes misschien wel 70 kilo brandstof aan boord hebt. Dat is natuurlijk het verschil. Elke 10 kilo is zeg maar 3/10, 3.5/10. Soms wel eens 4/10, ligt er een beetje aan welk circuit het is. Hè. Of je het circuit hebt met de hoogteverschil. Als je hem hoog moet trekken natuurlijk, dan moet je altijd het gewicht meenemen. Maar ze hebben wel die kilometers in de zak. En ze hebben wel laten zien dat ze de betrouwbaarheid hebben. En de snelheid ook een stuk. En dan is de vraag natuurlijk, en dat gaan we pas echt zien. En dat is het leuke van Formule 1. Dat zullen we pas meemaken natuurlijk met de qualifying aankomend zaterdag.
Ja, maar het is toch ook wel... Nou, ik moet zeggen dat Red Bull op mij ook... Die hebben iets minder gereden dan Ferrari misschien over die 6 dagen. Als je Barcelona erbij trekt. Maar dat zag er voor mij ook wel redelijk stabiel uit.
Nou ja, je ziet gewoon wel bij Red Bull, en dat vind ik wel leuk om te zien, echt het verschil. Je ziet dat Ferrari dus echt die twee coureurs op gelijkheid zet. En kijkt, die gaan dan kijken door het seizoen heen wie een beetje de nummer 1 prioriteit krijgt. En je ziet bij Red Bull gewoon duidelijk dat Perez echt nummer 2 is. Nou, dat weten we natuurlijk met z'n allen al. Dat wisten we al een jaar geleden of toen hij al getekend had.
Ja.
Maar je ziet bijvoorbeeld hoe je dat nog beter kan zien, is natuurlijk de eerste testdag natuurlijk op een donderdag. Hè? En daar willen ze zo snel mogelijk. Ze wisten dat de temperatuur wat hoger lag. Ja? Dus toen hebben ze gedacht, oké, weet je, we gaan longruns doen. We laten gewoon de eerste dag Perez rondjes rijden en longruns maken. En dan gaan we de tweede dag gaan we met Max en de derde dag met Max rijden. Waar we ook weer upgrades meenemen vanuit Engeland.
Ja. En die leken goed te werken.
Ja, weet je, dat is altijd heel moeilijk te zeggen. Maar ik denk het wel, want ze hebben het erop laten zitten. Maar dat is altijd koffiedik kijken. Want wij zien de data niet wat die mensen allemaal zien. Dus wij kunnen niet, en wij hebben dat gevoel ook niet. De enige die dat weet is Max en het team zelf. Kijk, het kan ook wel eens zijn, om heel eerlijk te zijn, dat het 1/10 of 2/10 langzamer is. Maar als het comfortabeler rijdt en Max kan daar beter mee overweg, dan kan je misschien 1/10 inleveren. Maar als je dan met de balans meer neutraal bent, kan je weer 4/5/10 winnen. Dus dat is altijd een beetje moeilijk in te schatten.
Ja, maar je merkt wel dat bij die twee teams, Red Bull en Ferrari, dat ook al veel vertrouwen is. Hè. Kijk, wat ze in de media roepen is, vind ik niet heel boeiend. Want er zal nooit een team zeggen, we zijn in paniek. En in dit stadium wil ook niemand de favoriete rol pakken. Hè. Ze zeggen allemaal van, nou, laten we eens zien wat Mercedes doet. Maar als je een beetje rondvraagt, dan merk je toch wel dat er vertrouwen is. Dat ze er in ieder geval goed voor staan. Bij Mercedes is dat anders. Hè. Je hebt Hamilton's woorden, denk ik, ook gehoord of gelezen. Al is het toch grappig dat Hamilton dat ongeveer voor elk seizoen zegt. Dat Mercedes niet competitief is. Moeten we dat nou serieus nemen of niet?
Ja, maar dat heeft ook te maken natuurlijk met de druk van de media. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, vroeger had je dat minder. Nu heb je dat meer. Die teams zijn natuurlijk ook bang, hè? Want je weet natuurlijk al wat voor koppen er komen. Ik bedoel, ja, je zit zelf bij de Telegraaf, dus je weet wat voor koppen je moet maken om het interessant te maken, om kliks te genereren.
Zeker.
Dus ja, iedereen is natuurlijk bang. Iedereen is natuurlijk bang gewoon natuurlijk van wat er volgend weekend gaat gebeuren. En als je zegt natuurlijk, ja, wij hebben heel veel zelfvertrouwen. En je zegt dat als Ferrari zijnde. Dan is dat natuurlijk volgend weekend in de krant Ferrari desastreus een drama.
Ja, ja, maar je kan ook het andere uiterste pakken. De Hamilton elk jaar te zeggen dat je er heel slecht voor staat. En hij heeft het ook al eens gezegd. En daarna wonnen ze de eerste 9 races van het seizoen. Om maar een voorbeeld te noemen. Alleen, ik moet wel zeggen. Als je ze zo enorm zag stuiteren op die rechte stukken. Dat lijkt me niet ideaal.
Nee, maar dat was bij een heleboel auto's. En, ja. en Red Bull heeft het redelijk goed voor elkaar nu. Ik geloof dat Ferrari...
Ook al beter dan in Barcelona.
Ook beter als in Barcelona. Het ligt natuurlijk ook aan het circuit. Hè, hoe hobbelig het circuit is. Want als je eenmaal dat moment hebt dat je een hobbel pakt. En die neerwaartse druk. Op een gegeven moment kom je op een moment dat hij niet meer verder gaat. En dan slaat hij als het ware omhoog. Ja, weet je, als je dat moment dan vasthoudt met hobbels. Ja, dan blijf je doorgaan. Maar ja, dat is eigenlijk is het ook wel heel maf. Want je hebt natuurlijk de FIA die gewoon elk jaar met nieuwe reglementen komt. Om het zo veilig mogelijk te maken voor de coureurs. Maar ja, dit is natuurlijk niet echt gezond voor een coureur. Want ik bedoel, ja, ik ben al een keer geopereerd aan mijn rug. Maar die mannen die worden steeds jonger in de Formule 1. Die gaan steeds langer door. Jos heeft had mij ook verteld dat hij ook last had van zijn nek natuurlijk. In de tijd toen hij reed en nu nog steeds. Als je ziet wat een klappen dat lichaam krijgt in je ruggengraat. Ja, dat is natuurlijk niet gezond en voor je nek. Dus daar ben ik ook wel weer verbaasd over dat de FIA dat weer niet oppakt. Want daar hebben ze gewoon echt absoluut niet over nagedacht. Dat zei Ross Brawn ook. Die waren allemaal verrast. Dat het zo heen en weer ging. En het grappige daarvan is dat je hebt dan Formule 1 en je hebt zoveel technici en zoveel designers en zoveel engineers, weet je wel, dat het eigenlijk dan, als je er zo naar kijkt, zijn het allemaal rookies geweest. Want ja, je merkt dat natuurlijk niet in een windtunnel. Een windtunnel is een schaalmodel, die wordt neergezet, die is hartstikke stijf, die zit dan vast aan de wielen als het ware, wordt op een lopende band gezet. Ja, en daar heb je natuurlijk die bewegingen niet.
Nee.
Dus, en dan heb je natuurlijk ook maar 60%, hè? Schaalmodellen heb je. Vroeger hadden we zelfs 40%. Dus het ligt een beetje aan welk team je zit. Want sommigen hebben meer budget en anderen minder budget. Dus des te groter je gaat, des te duurder het is. En je hebt maar een bepaalde snelheid. Ze gaan maar geloof ik tot 150 of sommige 180 km per uur. Sommige iets harder. Weet je, dat is ook allemaal vernieuwd in die jaren. Ja, dan hebben ze dat dus niet, kunnen ze dat dus niet simuleren. Ja, en dan komt de grote verrassing natuurlijk op het circuit. En dat is ook wel het leuke ervan, is dat je natuurlijk altijd nog steeds de praktijk nodig hebt, ondanks dat je iets theorisch iets verzonnen hebt.
Ja, en denk je dat nog te maken, we hebben natuurlijk ook die nieuwe regels dat het beste team, hè, vorig jaar was dat Mercedes, het minste aantal uren mag maken in de windtunnel, dat ook nog met die nieuwe auto's, of is dat niet zo significant dat we daar niet te veel achter moeten zoeken?
Nou, het grappige daarvan is, daar zat ik rustig over na te denken. En toen dacht ik, wat is nou het beste dan voor Haas, weet je wel? Of Alfa Romeo of Williams? Het beste is natuurlijk eigenlijk niet te veel windtunneltijd te gebruiken in het begin. Maar dan te kijken naar de filosofie van de andere auto's die in voorin rijden. En dan is het natuurlijk nog steeds niet makkelijk om te kopiëren. Maar je komt wel op ideeën. En met die ideeën natuurlijk kan je voortbewegen en kijken waar je iets kan vinden bij je eigen concept en je eigen filosofie.
Ja.
Dus ja, ik denk dat het wel verschil kan gaan maken bij de teams die achteraan rijden met het extra tijd. Als ze nu de eerste paar races hebben gehad, om dan misschien wel wat mogelijkheden te creëren, waardoor ze dus beter kunnen worden.
Ja, maar zoals Mercedes met dat gestuiten, als we even naar Mercedes kijken, daar vond ik het wel heel erg extreem. Ja, het is, zeggen ze, niet heel moeilijk op te lossen. Door de rijhoogte te veranderen. Alleen ja, dan verlies je weer heel veel downforce. Dus je moet natuurlijk een soort balans daarin vinden om tot de juiste oplossing te komen. Want zo kun je natuurlijk niet heel lang door blijven rijden. Ook misschien gezien de gezondheid van de coureurs alleen al.
Nou ja, bij Mercedes is er ook nog wat anders. Ik bedoel, kijk, als je gaat kijken naar de auto, ja, voor mijn opinie zijn ze echt extreem en geniaal geweest. Laten we eerlijk zijn. Ze hebben natuurlijk een bedrijf van buitenaf genomen. Reaction engines, hè, die hebben ze laten kijken wat de mogelijkheden zijn qua koeling voor radiators. Dat is een bedrijf dat eigenlijk normaliter alleen werkt voor de ruimtevaart, voor raketten, ga zo maar door, aerospace, alles bij elkaar. En die hebben ze eigenlijk gewoon de opdracht gegeven om zulke klein mogelijke radiators te maken. En als je dan bijvoorbeeld ziet bij de Mercedes, dan zie je dus eigenlijk gewoon een radiator sidepod die in plaats van horizontaal verticaal is gemaakt. Hè? Dus in principe heb je eigenlijk dezelfde flow. Hè? Maar ze hebben het zo kunnen produceren dat ze eigenlijk een radiator hebben gemaakt die echt zo heel dun is. Hè? En dus anders is dan alle andere Formule 1 auto's. Waardoor ze dus eigenlijk de hele body zeg maar smaller wordt. Waardoor je dus nog meer downforce kan creëren op die vloer. En het hele concept natuurlijk van dit jaar vergelijkbaar met 2021. Is dat in 2022... Als je dan gaat kijken, dan zijn die voorvleugels en die achtervleugels helemaal niet interessant. Die zijn gewoon, alles is gefocust op die middenvloer. Waar vroeger natuurlijk alles werd gehaald natuurlijk op de voorvleugel en de achtervleugel.
Ja.
En je ziet nu dat Mercedes in die testdagen, ik dacht dat ze heel veel aan sandbagging zijn. Hè, dus gewoon echt dus gewoon
in de boel
een beetje aan het bosodemieteren zijn. En ik dacht van nou, Ze hebben wel de snelheid. Eén ding is zeker, ze gaan super rap door de langzame bochten. Dat had jij ook al doorgegeven van de GPS. Kan je dat zien, kunnen de andere teams dat zien. Maar in medium en high speed hebben ze veel problemen.
Ja.
En je kan zoiets geniaals maken, wat dan ook weer desastreus kan zijn. He, dus dat je dus een bepaalde windflow krijgt. Dus de lucht die over die ondervloer komt. Dat je dus een auto krijgt die gewoon totaal in onbalans is. En dat je dus dan ook niet mee snel kan rijden. Dus je kan wel een auto hebben, bijvoorbeeld, die min 100 kilo meer of 250 kilo meer downforce heeft als een Red Bull. Maar als dat alleen maar aan de voorkant is of alleen maar aan de achterkant. Ja, of het maakt de auto in onbalans, dan komt de rondetijd nog steeds niet.
Nee, dus dan kun je iets geniaals hebben bedacht, maar als je niet snel genoeg bent, is het ook weer desastreus. Dus hoe geniaal is het dan?
Ja, maar kijk, als ik kijk natuurlijk als ex-coureur en ik kijk naar de Mercedes, hebben ze wel echt iets vernieuwend gemaakt. Dat is totaal niet vergelijkbaar bij de rest. Ik bedoel, Red Bull heeft een klein stukje ervan. Ik bedoel, als we alleen over de sidepods gaan praten. Hè, bij Red Bull zie je dat de sidepod ook veel verder naar achter is. Mm-hmm. Waar de opening zit. Hè, dus een beetje bij de schouders bij Max. Hè, net iets ervoor. Terwijl de rest eigenlijk begint bij de spiegel. Dus hè, dat is zeg maar een kleine 30 centimeter of zo. Ja, dat geeft de opportunity aan het team natuurlijk om die sidepod later naar voren te brengen of een andere flow te creëren op die vloer. Want die vloer, daar mag alleen maar alles weggehaald worden, de downforce. Als je gaat kijken dan naar Mercedes, ja, die hebben gewoon eigenlijk die sidepod hebben ze zo smal gemaakt en verticaal, dat ze eigenlijk een soort nep sidepod gecreëerd hebben aan de bovenkant van de auto. Dus zeg maar als het ware de sidepod gewoon weggezaagd hebben. En de bovenkant van de sidepod gehouden hebben om daar de spiegel op te maken. Maar ook een soort vleugel weer.
Ja.
Dus als ik zo kijk van afstand. Ja, dan heeft Mercedes de beste auto of de meest vernieuwende auto gemaakt. Maar dat wil niet zeggen dat het de snelste altijd is. Dat gaan we pas zien door het seizoen heen. Maar wel het meest extreme en het vernieuwde.
Ja, nou, het is sowieso leuk dat die auto's zo van elkaar verschillen. Hè? Want daar waren sommige mensen een paar jaar geleden, toen deze regels werden geïntroduceerd, of in ieder geval gepresenteerd, toch al bang voor dat je te veel eenheidsworst zou krijgen. Maar dat is toch zeker niet het geval. En ik vond dat Max Verstappen zei ook wel iets aardigs. Hè? Van het gaat er niet om dat je eigenlijk niet dat je bij race 1 of race 3 de snelste auto hebt. Maar het gaat erom dat je ook bij pakweg race 10, race 15, dat je dan ook snel bent. Want je kan er toch van uitgaan dat die ontwikkelingsoorlog extreem zal zijn dit jaar met die nieuwe auto's.
Ja, maar dat zou ik als Max zijn en wel een prettig gevoel hebben thuis. Omdat het uit het verleden is ook bewezen dat Red Bull wel altijd het team is die eigenlijk het meeste ontwikkelt door een seizoen heen.
Ja.
Met de meeste upgrades komen.
Ja.
En ook echt niet opgeven. Dat is ook wel een beetje een eigenschap van Adrian Newey. Die altijd maar door blijft gaan. En dat je merkte, dat hadden we eigenlijk vorig jaar zeiden we dat. Van dat de basis vorig jaar van de Red Bull al eigenlijk gelijk goed was. En dat ze dan aan die doorontwikkeling in principe een wereldkampioenschap naar binnen konden halen. Ja, en dat is ook gebeurd.
Ja. Met dit verschil wel dat je er sinds vorig jaar ook niet zomaar even nog 50, 100 miljoen tegenaan kan knallen. Hè, als rijk team zijnde. Dat moet je natuurlijk ook wel nog opletten.
Ja, maar ja, dat blijft voor mij nog steeds een moeilijke regel. Want ik bedoel, als je gaat kijken, er zijn natuurlijk zoveel mogelijkheden dat je dat laat. Dat je dingen koopt of laat ontwikkelen onder een andere company. Dat blijft altijd heel moeilijk, om heel eerlijk te zijn.
Ja. Ja.
Nou, vind ik persoonlijk, hè, die regel. Ik bedoel, kijk, als vandaag Mercedes zegt van, joh, luister eens, wij geven Reaction Engines een opdracht om voor een C-klasse iets te produceren. Ja, en het Formule 1 team kan daar gewoon vanaf de zijkant meekijken. Hetzelfde geldt voor Red Bull natuurlijk. Dus dat, en die andere teams ook. Ik vind dat echt een hele moeilijke regel, die budget caps.
Ik weet ook niet echt, misschien wel een keer leuk om in te duiken voor een verhaal, want ik weet niet echt hoe het wordt gemonitord. Hoe het wordt gecontroleerd. Dus dat is misschien wel aardig om eens een keer in te duiken hoe dat zit.
Ja.
Maar ja, daar komen we later op terug. Ja, je zei al, Max veel vertrouwen in het team. Maar ja, dat bleek ook wel. Want hij heeft een paar weken geleden zijn contract met 5 jaar verlengd. Dus voorlopig zit hij daar wel goed. Als hij dit uitdient, is hij 31.
Ja, maar ik denk dat het ook de beste optie is. Ten eerste is het een winnend team. Nee, dat hebben we gezien. Max is wereldkampioen. Ten tweede, je ziet dat die strijd er was tussen Red Bull en Mercedes. En daar heeft Red Bull goed gebruik van gemaakt. Hè? De familie Verstappen natuurlijk ook echt niet gecharmeerd waren van de reacties van Toto Wolff.
Mm-hmm.
En ook zijn De manier waarop hij ermee omging natuurlijk, ook met de crash en al dat soort dingen. Dus ja, daar waren ze niet echt positief over. Kijk, en dat heeft Red Bull ook op dat moment goed gebruikt. En Red Bull weet ook gewoon de enige manier dat als je een auto een halve seconde te langzaam maakt, is dat je met Max dan nog een mogelijkheid hebt om echt het gevecht aan te gaan.
Ja, ja. En zij zijn misschien nog wel verder vanuit als ze Max kwijtraken.
Ja, en daarbij moet je eerlijk zeggen, vind ik het ook wel fijn, denk ik, als coureur zijnde, dat je dus zoveel zekerheid hebt gelijk. Hè? Je bent, weet je, die druk gaat eraf. Dus mijn tijd was het anders. Er was een jaar op jaar contract. Er was altijd stress, altijd gezeur, altijd druk. Volle druk stond erop. En ik weet niet of dat beter is voor je prestaties.
Nee.
Je ziet gewoon dat Max nu gewoon goed in zijn vel zit. En ik denk ook dat met die tweede coureur Perez erbij, ja, hij kan niet, denk ik, op dezelfde level komen als Max. Misschien kan er ook nog een wonder gebeuren. Hè? Misschien is Perez wel een coureur die met zo'n auto beter uit de weg komt als vorig jaar. Omdat het nu natuurlijk nu een heel ander concept is met de vloer. Dus het kan best zijn dat hij er dichterbij komt. Maar Max weet dat hij hem kan verslaan. En dat geeft wel heel veel rust en vertrouwen, denk ik. En dan, ik denk dat het ook dan een fun factor terugbrengt, waardoor hij ook beter kan gaan presteren.
Ja, denk je eigenlijk, je hebt niet in die schoenen gestaan, maar je hebt wel in het verleden titels gepakt en races gewonnen. Ik heb Max pas in Barcelona ook gevraagd van, als coureur heb je misschien die druk nodig. Alleen je hebt in ieder geval wel die titel heb je binnen. Hè? Dus dat echte moeten van die eerste winnen van die eerste titel is weg, hè? Die druk. Hij zei ja, die druk, het echte bijna wanhopige winnen, dat gevoel is weg. Maar ik ben misschien nog wel gemotiveerd om die tweede titel te pakken. Maar het geeft je ook al een soort van rust. En dan ook nog die contractverlenging eroverheen. Het zit wel redelijk goed in zijn hoofd, denk ik.
Ja, maar dat is altijd in het leven. Je hebt een doel. En dat is wereldkampioen worden. En als je dat hebt, ja, en als je dat naar binnen gesleept hebt, ja, dan wil je naar het volgende. Je wilt steeds succesvoller worden. En het is een soort gezonde drugs. Hè? Je wilt alleen maar beter worden. Je wilt alleen maar meer hebben. Ja, en het leuke wel van Max is dus dat hij echt zichzelf blijft. En ik heb ook het gevoel dat hij het ook, weet je wel, ook privé gewoon goed voor elkaar heeft. Hij heeft rust gevonden hier zo ook in Monaco. Hij heeft een leuke vriendin. Weet je, dat soort dingen, dat helpt er wel maar bij. Mensen zijn altijd wel best wel sceptisch daarover, weet je wel. Maar dat zijn wel belangrijke dingen, weet je wel. Wat wel die hele cirkel compleet maakt. Waardoor je gewoon echt die snelheid kan zien en terugkomt ook op de baan. En ja, ik denk persoonlijk dat die druk er vanaf is, omdat zijn eerste wereldtitel in zijn zak heeft. En ik denk juist eerlijk gezegd dat hij nog gevaarlijker gaat worden dit jaar als dat hij vorig jaar was. En niet gevaarlijker qua rijstijl, maar gevaarlijker qua voor de competitie. Omdat je die eerst, weet je, dat moeten, dat echt die mega druk die erop stond, dat moeten en dat willen van de Formule 1 wereldkampioen te worden, dat is wel minder geworden omdat je het al bent. En dan heb je ook nog eens een keer zo'n contract op zak. Ja, weet je, ja, ik denk dat een ideale combinatie is voor een coureur.
Ja, ja, ik vind hem sowieso, de laatste keer dat ik hem zag was bij het FIA Gala in Parijs in december. En toen gingen we allebei op vakantie. En ik heb hem in Barcelona voor het eerst weer gezien, maar bij de testdagen. Maar maakte echt een zeer goede, opgeruimde indruk. Maar gewoon, ja, dat is lastig uit te leggen, maar soms zie je wel als iemand veel aan zijn hoofd heeft. Ik wil niet gelijk de dokter veel uithangen. Maar gewoon een hele goede, rustige indruk. En het boeit hem ook totaal niet dat bijvoorbeeld in Engeland zijn natuurlijk nog steeds heel veel verhalen van hij heeft de titel in zijn schoot geworpen gekregen en hij heeft hem niet verdiend. Ja, dat boeit hem dan verder niet. Hè?
Nee, maar dat is ook echt gewoon een lulverhaal. Hij heeft zoveel pech in. Weet je, het is. Dat, zo zit het nou eenmaal in elkaar in het leven. Soms heb je pech en soms heb je wat geluk. Maar geluk moet je ook creëren. En hij heeft gewoon, bij de laatste race heb ik ook mijn meningen over. Maar ik heb ook altijd eerlijk gezegd, luister, dames en heren, hij heeft ook zoveel pech gehad, weet je wel. Dan mag je ook wel eens af en toe een geluk hebben. En het geluk staat eigenlijk niet in verhouding met alle pech die hij heeft gehad.
Nee, maar dat zei hij zelf ook. Dat zei hij zelf ook. Kijk, als je alleen de laatste race hebt gekeken in Abu Dhabi, zei hij, ja, dan kan ik me voorstellen dat je denkt van Hamilton had hem verdiend. Maar als je een titel kijk je natuurlijk naar een heel jaar. Wat waren het? 21 races vorig jaar. Dus dan, en dan heb je natuurlijk ook de klapband in Baku, om maar iets te noemen. Dat soort dingen gehad.
Ja,
dus.
Baku en Hongarije was natuurlijk echt een drama. Maar wat ook leuk is om over te hebben, is dan ook dan Pierre natuurlijk, Gasly. Ja, die is, daar kan je ook zien natuurlijk dat hij eigenlijk helemaal vermorseld mentaal door Max. Maar ook echt gewoon compleet En dan ook nog eens door Helmut Marko mega onder druk gezet. Weet je, gewoon niet meer weten waar je bent. De auto overdriven en het komt er niet uit. En op een gegeven moment gaat hij dan weer terug naar zijn oude team. Waar dan Frans Toost, en dat doet hij toch wel knap, hè, toch dat warme bad weer geeft. Weet je wel, en hem toch rustig weer maakt. En dan een coureur naast hem hebt die niet sneller is dan hem. Dat hij op een gegeven moment weer gewoon bloeit, weet je wel. Hij heeft vorig jaar ook gewoon echt een goed seizoen gehad. Hij heeft die auto continu daar in die top 10 gezet. Hij heeft supergoed gepresteerd. En je ziet ook dat hij is er gaan groeien ook. En dat hij zich lekker voelt. Ik weet nou niet of je Pierre dan weer terug kan zetten naast Max. Want ik denk dat hij gewoon dan weer een gigantische klap krijgt. Ja. Maar waar hij nu zit, en ik denk ook dat Pierre ook niet de persoon is die je dan echt in zo'n topteam kan zetten. Want dan maakt hij zichzelf gek. En hij zet zichzelf te veel druk op zichzelf. Maar waar hij nu zit, is hij ideaal. Ik bedoel, AlphaTauri die kan echt in hun handen knijpen dat ze zo'n coureur hebben gevonden.
Ja.
Die bij hun nu op dit moment zo goed presteert.
Ja, ik ben in dat kader ook wel benieuwd naar Albon bijvoorbeeld, bij Williams, die na een jaar afwezigheid dan terugkeert. Want daar hoorde je bij Red Bull ook al goede verhalen over, achter de schermen, ook vorig jaar. Alleen ja, die had toch ook wel te kampen met die druk. Die kreeg natuurlijk ook veel eerder dan gepland, dat stoeltje. Hij had het toen over van Gasly. En die had het ook gewoon heel zwaar met Verstappen naast zich. Maar je hebt best wel kans dat hij nu met Latifi naast zich bij Williams, je weet niet hoe die auto zich verhoudt tot de rest, maar dat hij ook weer gaat opbloeien. Dat kan maar zo natuurlijk.
Ja, maar ik vind Albon wel een ander verhaal als Pierre, weet je wel. Ik vind, je merkt gewoon bij Albon dat hij druk erachter stond bij Red Bull. Hey, ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, Williams is nou niet een team die Albon gekozen heeft, omdat hij zo'n megatalent is. Ik denk dat daar natuurlijk wel echt wel wat support van gekomen is van Red Bull.
Hij rijdt nog steeds met de Red Bull logo op zijn helm. Ja.
Dat bedoel ik. En ik denk dat het ook van de grote aandeelhouder van Red Bull is gekomen.
Ja, uit Thailand.
En dat is dan niet de Mattesies-kant van de andere kant. Ja, die gewoon een plekje voor hem wou hebben. En die waren eigenlijk een beetje, teleurgesteld dat hij niet meer naast Max reed. Dus daar moest Christian Horn en Helmut Marko moesten daar een andere oplossing voor vinden.
Ja.
En die oplossing is gekomen bij Williams. En daar was er ook op een gegeven moment zo'n strijd tussen Red Bull ook weer en Toto Wolff natuurlijk. Want Toto Wolff, ja, die leverde natuurlijk de motoren, de Mercedes-motoren. Die had het liefst natuurlijk weer een rookie daar neergezet. Maar aan de andere kant is hij ook weer stiekem aandeelhouder. Het is ook wel fijn als er natuurlijk budget binnenkomt. Dus ja, weet je, het is een beetje een mixje.
Ja. Ja, nou ja, de kans is heel klein dat we komend weekend nog een Nederlander in actie zien in de Formule 1 met Nick de Vries. Ik denk dat de kans heel klein is. Ik verwacht dat Ricciardo gewoon weer kan instappen bij McLaren. Maar wie weet, het zou helemaal bijzonder zijn. Laatste keer twee Nederlanders, daar was jij ook bij betrokken.
Hè? Ja, maar
en toen nog in één team.
Het zou wel leuk zijn voor Nick, maar zo is natuurlijk, als je corona oploopt, dan duurt het meestal 7-8 dagen. Dus op dat opzicht zou je moeten denken dat het wel weer goed komt met Ricciardo. En ik denk ook dat hij er alles aan zou doen om natuurlijk gewoon weer in te stappen.
Ja.
Maar Nando heeft natuurlijk echt gewoon een drama 3 testdagen gehad aan McLaren. Die hebben natuurlijk gewoon echt gewoon een shit weekend achter hun gehad. Dat is niet normaal. Ik bedoel, als je ziet, die konden niet eens een longrun doen. Ze konden niet eens een betrouwbaarheid testen. Nou hebben ze dat gelukkig gedaan in Barcelona. Dus daar hebben ze wel wat data van. Maar als je hebt gezien met die Flowfish, hoeveel ze geprobeerd hebben om maar in die brake duct, weet je, de juiste temperatuur en de juiste flow, of tenminste de juiste flow erin te krijgen, dat die temperaturen van die remmen ook goed blijven. Ja, dan denk ik, daar hebben ze zoveel tijd mee verloren. En die zijn echt nog keihard aan het werk in de fabriek om dat op te lossen, hoor. Last minute voor de race in Bahrein.
Ja. Ja, en dan zijn de omstandigheden komend weekend waarschijnlijk ook weer wat anders dan afgelopen weekend. Hè. Het wordt iets koeler, voor zover je daarvan kan spreken in Bahrein. Ja, laten we nog even wat vragen doornemen, Chris, tenslotte. Want ik heb er aardig wat binnengekregen op Twitter. Dank daarvoor. Mike vroeg bijvoorbeeld, hoeveel sneller of langzamer zullen de auto's zijn in vergelijking met vorig jaar? Nou ja, ik weet nog dat een paar jaar geleden werd er nog gesproken over dat deze auto's 5-6 seconden langzamer zouden zijn. Nou, we kunnen nu al wel concluderen dat dat niet het geval is, want ja, als we die snelste tijd van Verstappen kijken, 1:31.7 in Bahrein. Ja, dat was maar 3/4 tiende langzamer dan zijn snelste tijd in de vrije training vorig jaar in Bahrein. Dus dat zal redelijk te matchen kunnen zijn, toch?
Ja, maar ja. Technisch gezien kan je daar eigenlijk niks van zeggen. Want eigenlijk de grootste invloed is altijd bij de banden. Het is altijd heel maf. Maar ik bedoel, Pirelli kan er vandaag een set banden opzetten dat je gewoon 3-4 seconden sneller gaat.
Ja,
Dus ja, dat is heel moeilijk om daar uitspraken over te doen. Omdat de meeste tijd zit meestal in de banden. En die techniek, weet je, als je ziet bijvoorbeeld die ontwikkeling, hoe hard dat gaat, is ongelooflijk. Maar als ik ga kijken nu en je kijkt naar 31-7. En daar zouden we eigenlijk de testtijden van vorig jaar erbij moeten pakken. Maar dan nog, weet je wel, eigenlijk alles draait erom om te zorgen dat die auto's langzamer worden. Omdat die coureurs op een gegeven moment maar gewoon een maximum hebben van gewoon G-force, de G-krachten op hun hoofd. En ook gewoon het remmen, het accelereren, weet je wel, de medium tot high speed bochten. Op een gegeven moment houdt het een keer op, weet je wel. En ze willen die snelheid gewoon ook onder controle houden. Daarom komen ze natuurlijk ook met die reglementen om continu, weet je wel, die Formule 1 teams weer even terug te zetten, weer bij af, een klap te geven, dat ze weer verder moeten ontwikkelen om te kijken of ze weer op dezelfde level kunnen komen. Dat is wat ze doen. En natuurlijk de nieuwe regels die dit jaar in 2022 zijn gekomen, daar draait het meer om gewoon voor het inhalen. Hè. Ze wouden gewoon dat het gewoon weer close racing was. Maar dat begrijp ik eigenlijk niet, want we hebben gewoon echt super close racing gehad vorig jaar. En het was super spannend. En dus wat toen de tijd eigenlijk de VIA en de FOM al gedaan hadden, en met die aanpassingen van die regels, dat hebben ze natuurlijk explosief gedaan. Natuurlijk ook om Mercedes een beetje af te remmen en het seizoen weer spannend te maken. Nou, volgens mij is dat wel redelijk goed gelukt.
Ja, en we moeten ook niet vergeten dat als de mensen kunnen nu wel denken dat we heel erg close racing gaan krijgen. Maar meestal krijg je, als je nieuwe regels worden ingeleid, zeg maar, worden gepresenteerd, dan zijn de verschillen vaak juist groter aan het begin. Hè, op een gegeven moment kruipt het allemaal naar elkaar toe. Alleen je moet natuurlijk niet verwachten dat misschien kan het komend weekend of de eerste 3-4 races kunnen ook heel saai gaan zijn. Dat de één team helemaal bovenuit steekt. Dat kun je ook niet uitsluiten.
Ja, dat klopt. Maar je hebt waar het om ging was natuurlijk het meer close racing. En natuurlijk met die hele filosofie dat natuurlijk met een vloer, dat daar de downforce op gecreëerd moet worden. Ja. Dan heb je dus minder turbulentie als je erachter rijdt.
Nou, dat is natuurlijk, dat kon je toch al een beetje zien. Je hoorde nu ook al van coureurs die het een beetje probeerden bij de testdagen. Natuurlijk verlies je wat downforce. Maar dat ze tot dit jaar eigenlijk al dat ze heel veel last van onder- of overstuur kregen. Dat dat nu wel iets gelijkmatiger is. Dat ze dat al wel voelen.
Minder is geworden, ja.
Ja, dus dat is wel natuurlijk een goed teken. Je zag natuurlijk wel bepaalde circuits. Ook dat de top, we hebben Monza bijvoorbeeld gehad. Dat je ook af en toe, dat je heel veel treintje rijden hebt gezien. Ook in Sochi bijvoorbeeld. Dat willen ze natuurlijk een beetje kwijtraken.
Ja, nou, dat gaan we natuurlijk dit seizoen zien of dat lukt of niet.
Ja, dan krijgen we toch wel wat vragen van twee verschillende Daans. En die vragen toch allebei een beetje, welk team heeft de grote sprong gemaakt en wat is de inschatting van de rangorde van de teams? Dan moet je toch even een keer voorspelling geven. Niet weer zoals op de televisie van, het is nog te vroeg. Komend weekend gaan we wel racen.
Ja, maar het is ook te vroeg.
Ja, maar jij zit hier om een voorspelling. Er wordt gevraagd door jouw fans. Nee. Nu moet je je binnen bloot.
Als ik kijk naar de Red Bull, dan zie ik gewoon weer een auto waar echt goed over nagedacht is. Gewoon weer maximaal uitgehaald is. Het loopt soepel. De rondetijden komen makkelijk. En ik zie die dokter Helmut Marko zie ik lachen als Max die snelle ronde neerzet. Dat ik denk door zijn lach dat ze nog wel 50 kilo aan boord hebben. Dus zeg maar 40 kilo, ja, 40 niet of zo. 60 kilo misschien nog wel. Dus daar zit nog veel in. En dan heb je nog ook een engine mode. Ja. Die mode, zeg maar, maar mode. En dan heb je Mercedes, ja, die zijn zo extreem gegaan dat het ook wel eens gewoon de verkeerde kant op kan vallen. Dat is ook het gevaarlijke ervan. Hè? Dus dat je een auto maakt die eigenlijk meer downforce creëert, maar eigenlijk een beetje een zootje ongeregeld is qua stabiliteit. Dat kan je ook krijgen. Dat is het mooie ervan van natuurlijk de theorie en de praktijk. He, dat je ziet wat het verschil is op het circuit. Daarvoor zeg ik altijd, dat is altijd nog steeds belangrijk. Het grappige ervan is, we kunnen er miljoenen, miljoenen, miljoenen instoppen in zo'n team. En windtunnelwerk en CFD en allemaal computers, allemaal alles laten uitbreken. Maar als het dan op het circuit staat, he, dan heb je toch met andere, met meerdere factoren te maken, waardoor het toch anders eruit kan zien. Ja, en dan kijk ik naar Ferrari. Ja, dan zeg ik, oké, die waren als eerste klaar met een auto. Die hebben gewoon hun programma's afgewerkt. zitten er gewoon heel goed bij bovenin. Maar je weet gewoon niet, bij die Italianen, het blijft natuurlijk Ferrari. Ferrari moet nog steeds elke dag auto's verkopen. Die willen natuurlijk ook gewoon dat er over hun geschreven wordt. Dus ik weet niet hoeveel ze hebben laten zien. Dat is voor mij heel moeilijk in te schatten. Wat ik wel grappig vind, is dat een beetje die kleuren weer terugkomen, hè, van 1995, weet je wel, toen Geert Berg en Sean Lacy reden.
Ja, met de zwarte,
vleugels. Ja. En ik vond McLaren eigenlijk qua performance ook niet slecht in Barcelona. Dus ja, de vraag is natuurlijk, als zij die veranderingen toepassen aan de brake ducts, want dat is wel grappig ervan. Mensen denken, ja, dat is gewoon die inlaat naar de remmen en het koelt gewoon de remmen. Maar daar wordt ook downforce uit gegenereerd.
Okay.
Dus dat is wel grappig. Dus dat zelfs nog gewoon een soort cover, die zeg maar de lucht naar de remschijf moet doen, dat je daar ook dus downforce kan uit creëren en ook flow kan beïnvloeden over de auto. Dus de luchtstroom over de auto kan beïnvloeden door gewoon een inlaat van de remmen. Als ze dat weer onder controle, weet ik niet hoeveel straf ze daarvan krijgen, aerodynamisch. Maar ze zaten er wel goed bij. Dus ja, als ik mijn schatting moet maken, dan denk ik persoonlijk dat Red Bull het wel heel goed voor elkaar heeft. De laatste testdag, zaterdag. Dus ik denk dat wel eens een keer Red Bull, Ferrari en Mercedes gaat zijn.
Ja. En denk je dat is nog een team, want je hebt nu eigenlijk de top 4 van vorig jaar genoemd. Is nog een team, denk je, dat een flinke sprong heeft gemaakt? Kun je iets verwachten van Haas of Alfa of Alpine of Aston Martin misschien wel, dat die toch een sprongetje hebben gemaakt? Maar ik vond het lastig in te schatten nog, hoor. Maar misschien heb jij wel een kijk op.
Nou ja, ik was verbaasd dat iedereen negatief was over Aston Martin. Maar ik vond het eigenlijk super positief. Ze deden het juist hartstikke goed in de test.
Ze waren zelf ook niet zo ontevreden.
Nee, maar volgens mij is iedereen vergeten waar ze vorig jaar stonden. Dus als je kijkt waar ze vorig jaar vandaan kwamen. Kijk, zij hadden natuurlijk het grootste probleem natuurlijk van die nieuwe reglementen in 2021. Want ze hadden natuurlijk een kopie in 2020 van de Mercedes. Ja. Ja, dat was natuurlijk met twee vingers in de neus. Hebben ze natuurlijk nog nooit zo goed gepresteerd. Maar toen ze naar 21 gingen en die nieuwe reglementen kwamen, waardoor gewoon de hele onderbodem zeg maar helemaal zwaarder gewoon veranderd is, hè, om die Mercedes af te remmen. Ja, direct of indirect hebben ze natuurlijk ook gewoon Aston Martin dan aangepakt. Kijk, en dan zag je natuurlijk, dan hebben we natuurlijk gezien wat het verschil was qua developments in een fabriek zoals Mercedes als een fabriek als Aston Martin. Aston Martin kreeg dat gewoon niet onder controle. Dus vorig jaar, voor mijn opinie, hebben ze een heel slecht jaar gehad. Ondanks dat er gewoon een nieuw investeerder bij zit en dat er echt veel geld in wordt gestopt, vond ik dat de performance daar niet was vorig jaar. Dus als ik dan nu ga kijken naar de nieuwe auto met testen, vond ik wel dat ze goed gepresteerd hadden. Dus ja, ik denk dat die het nog wel eens verrassend goed kunnen gaan doen. Ja, en Renault, of Alpine dan, wat eigenlijk gewoon steeds een Renault is, maar oké, Alpine. Die hebben even laten zien met een C4'tje of een C3, ja, dat ze even daar vooraan stonden. Maar dat zegt zo weinig, dat is het probleem. En ik vond ook op zaterdag hebben ze ook niet echt laten zien dat ze erbij stonden. Was meer echt long runs. Dus ja, voor mij is het heel moeilijk. Ik denk dat de beste die op dit moment van de achterliggende teams, denk ik wel dat Aston Martin daar de grootste sprong heeft gemaakt. En Haas, ja, ik heb het gevoel dat ze toch wel een beetje zo'n soort qualifying run hebben gesimuleerd.
Ja,
wat denk jij?
Zij hebben ook, volgens mij had zaterdag Magnussen de snelste tijd in dat extra uurtje dat zij kregen, omdat ze de donderochtend hadden gemist. En zaterdag zette Schumacher in dat extra uurtje de tweede tijd neer, achter Verstappen. Alleen ja, dan zijn de omstandigheden natuurlijk totaal niet te vergelijken. Dan wordt het steeds cooler.
Dan lopen de motoren. Ja, de toren lopen zoveel sneller, Erik. Ja,
maar dat is natuurlijk goed voor Haas om, denk ik, wat jij net zei bij Ferrari. Dat is natuurlijk goed om even in de spotlights te komen. Want die hebben nogal een jasje uitgedaan qua sponsoring. Misschien helpt het qua publiciteit. Misschien zit dat er ook wel achter. Hè? En voor Gene Haas in Amerika, dat hij ziet dat dat team een beetje vooraan meedoet. Want die hebben natuurlijk financieel een enorm probleem. Nu Eurocali met vader Mazepin, nu dat contact is verscheurd.
Ja, ik vond alleen stom dat ze niet gewoon gezorgd hebben dat Magnussen het zo snel mogelijk in die auto hebben gezet. Natuurlijk, er was misschien nog geen stoeltje. Je had nog Fittipaldi natuurlijk misschien een commitment gemaakt. Ja. Maar je wilt natuurlijk zo snel mogelijk een ervaren coureur erin hebben. Om die rondjes te rijden. Weet je, ik was dan begonnen met Mick Schumacher. En ik had dan gelijk daarna Magnussen erin gezet. ja, om gewoon die achterstand in te lopen, weet je wel. En dat vond ik een beetje, dat ik dacht van, nou, dat was niet echt een slimme zet. Maar ja, in dat extra uurtje, ja, weet je, aan de ene kant heeft Haas ook helemaal niks eraan. Want je hebt baancondities die je normaliter niet hebt.
Nee.
Dus ja, weet je wel, wat schiet je ermee op, weet je, dat extra uurtje. En dat is nou typisch ook weer zo flauw, hè, van zo'n FOM en al die andere Formule 1 teams. Door hun toedoen, hè, missen ze een vlucht of heeft die vlucht vertraging. Ja, en dan krijg je die bureaucratie natuurlijk. Want waar het eigenlijk gewoon echt om draait, is natuurlijk gewoon dat de FIA mensen gewoon lekker naar huis willen op zaterdag. Want dat is de echte reden natuurlijk.
Nou, er waren
daarom
ook,
willen ze natuurlijk niet een extra dag geven.
Zij wilden zondag, hadden ze de optie. Alleen er zijn 3 teams geweest die tegen waren.
Ja, maar dat is toch ook ongelooflijk. Ik vind het echt zo
ongelooflijk. Het is ook wel weer pijnlijk als je dan het slechtste team van de afgelopen jaar... die ligt dan op de grond en ze dan nog even een extra trapje geven van... nee, jullie mogen niet zondagmiddag of zondagochtend, dat was het. Ja, dus ook een beetje, dat is eigenlijk wel weer typisch Formule 1. Dat maakt het ook alweer
Ik vind het echt ongelooflijk en sneu ook. Maar dan vraag ik me ook af, weet je, zijn er nog andere dingen gebeurd... waardoor, weet je, wat die topteams of die teams die gezegd hebben nee... of zij meer informatie hebben als dat wij hebben natuurlijk. En de FIA. Dus ja, het is natuurlijk altijd een beetje moeilijk in te schatten. Maar eerlijk gezegd vond ik het echt wel een beetje flauw.
Ja, zeker. Ik heb nog 1 persoonlijke vraag voor jou van Sven. Of jij zelf al eens iets zelf hebt betaald in de racerij. Bijvoorbeeld bij Minardi. En dat ze onderdelen niet konden betalen. Dat jij zelf als coureur eens moest dokken.
Nee, maar wel bij Caterham toen ik daar zat.
Ja, als teambaas.
Ja.
Heb je toen zelf uit je eigen portemonnee wat moeten...
Ik moest wel zelf wat dingetjes betalen. Ja?
Ja? We hebben het dan over? Ja.
Nou ja, is dat relevant voor wat voor bedragen?
Ik vind dat interessant, ja.
Nou, het was ook op een moment waar ik ook een overname wou doen van het Formule 1 team. Maar ja, toen ze hadden zelf een 0... Ik had een bod gedaan en ze hebben er zelf een 0 achter gezet. En het is niet gelukt. Oh. Jammer.
Nou, oké. Okay. En misschien een instappen bij Haas nu, is dat iets voor jou?
Nee, mijn intenties die liggen er niet meer. Ik heb altijd 1 verhaal gehad en daar blijf ik nog steeds bij. Als je vandaag 1 miljoen euro hebt liggen en je gooit het in de open haard, dan zit je gewoon lekker minimaal 3 kwartier, heb je het lekker warm. En als je 1 miljoen euro in de werkplaats neerlegt van een Formule 1 team, dan komen ze met snijbranders, kniptangen, gaan ze maar door, is gewoon binnen 10 seconden weg. Dus geloof mij nou maar, elke miljonair, biljonair, wat ook in deze wereld die iets wil doen met Formule 1, daar is niet tegenop te werken. Er zijn zulke budgetten die daar omgaan. En de enige die geluk heeft gehad is Ross Brawn. En waarom die geluk had gehad is heel simpel. Is dat Honda hem ook nog eens een cheque meegaf van 100 miljoen. Ja, om de boel nog verder te runnen, omdat ze al die mensen niet wouden ontslaan voor slechte publiciteit voor de fabriek. En dat is zijn geluk ook geweest. En zijn geluk was geweest dat die auto gewoon geniaal was. En dat hij wereldkampioen is geworden met Jensen Button. Dus ja, als je echt een Formule 1 team wilt gaan runnen. Ja, dat is gewoon bijna undoable. Kijk naar Sauber. Er zit de Rausing familie nu ook achter. En die worden er zelfs ook een beetje moedeloos van hoeveel geld erin gestopt moet worden. Weet je, die zijn ook aan het zoeken naar andere oplossingen. Je moet gewoon een fabriek zijn die erachter staat. Een grote fabriek zoals Ferrari. Of zoals Mercedes, of Renault, ja, of Red Bull bijvoorbeeld, dat soort dingen. Als je dat niet hebt, als je die sources niet hebt, dan is het gewoon bijna niet te doen.
Nee, duidelijk verhaal. Ik krijg nog nu op het laatste op Twitter nog een berichtje binnen van Sven Brandsma. Die zegt dat hij jou een verademing vond. Inhoudelijk sterk en minder grapjes op tv. Ja, voor grapjes moet je niet bij jou zijn natuurlijk.
Je bent een gemeen mannetje bij jou. Dank je wel. Want kijk, weet je, het is mijn instelling die ik begin van het seizoen heb gehad. Ook met het televisieprogramma, dat weet je ook. We hebben het er ook over gehad. Ja, weet je, er zal echt een hele hoop stront over ons heen komen. Want je verandert iets wat mensen al heel lang hebben gekeken. Maar als je nou ook echt als kijker, als fan ook heel eerlijk bent. Als je gekeken hebt naar het programma vorig jaar en het jaar daarvoor. Ja, en ik denk eerlijk dat je daar ook een beetje met me eens bent. En dat is niks negatiefs of wat dan ook. Maar daar werd niet veel informatie vermeld, weet je wel. En gemeld van, oké, hoe werkt nou dit? Hoe werkt zus? Weet je, het was natuurlijk echt heel veel op max. En natuurlijk, weet je, we moeten super trots zijn. We hebben een wereldkampioen. En wie had ooit gedacht dat wij als Nederland, zo'n klein kikkerlandje, gewoon een wereldster hebben over de hele wereld. Weet je, het is zo irritant dat Max niet eens meer van ons is, weet je. Het is gewoon, Max is nu van de hele wereld. Ik ben wel van plan, weet je wel, wel gewoon te pushen dat er wel gewoon meer komt, weet je wel. Dat er gewoon meer informatie gebracht wordt naar een kijker. En natuurlijk is het soms gewoon heel moeilijk. Voor mij is het heel moeilijk, want ik heb een verhaal in mijn hoofd wat ik niet kwijt kan. Dus ik moet proberen natuurlijk dat eigenlijk te verkorten. Heel kort en krachtig moet ik dat doen. En ik verlies 80% van de informatie. Maar ja, de laatste jaren vond ik dat gewoon heel erg slecht. En ik hoop dat we dat kunnen veranderen. En ik ben blij met iemand die dat zo zegt. En ik hoop dat we dat zo kunnen doen. Het is niet makkelijk voor mij, maar...
Je moet natuurlijk een soort balans vinden in... Het moet ook begrijpelijk zijn en het moet ook niet te... Het is goed dat je dingen uitlegt, maar de Formule 1 is zo'n technische sport. Dat moet natuurlijk ook niet te veel de diepte ingaan. Maar het moet wel begrijpelijk blijven. En dat is misschien af en toe lastig.
Maar dat is ook altijd mijn probleem geweest. Daarvoor kwam ik ook nooit goed weg met journalisten. Omdat ik gewoon meer geïnteresseerd was in techniek. En dat zat in mijn hoofd. En ik was niet geïnteresseerd in publiciteit en in journalisten om een verhaal te vertellen. En als ze me dan niet begrepen... werd ik ook echt heel geïrriteerd en zo. Ja, dus dat werd het allemaal niet beter op de relatie daarvan. Dus ja, dat is wat ik zeg. Als ik een vraag krijg, ook soms voor jou... dan zit er zoveel informatie in mijn hoofd. En dan wil ik dat alles vertellen, maar dat kan niet. En zelfs jij vindt het niet eens interessant. Dus moet je nagaan. Als jij
maar dat geldt wel voor meer dingen die je vertelt. Dat is sowieso heel Nederland niet interessant. Dan heb ik het nog niet over de telefoontjes die we af en toe... of de belletjes die we af en toe afroepen. Maar goed... We gaan afronden, want er loopt hier tegenwoordig een klok mee. Die gaat alweer bijna richting het uur. We zijn wel iets later begonnen trouwens, maar dat terzijde. Maar goed, wat publiciteit betreft, deze week heb je ook nog een column in de krant. Nou, komend weekend zit je bij Viaplay, zei je al. Volgende week maandag zijn wij er weer. Trouwens, top dat we door kunnen gaan met de podcast samen. Dat vind ik in ieder geval erg fijn. Ik hoop jij ook.
Dank, Viaplay. Ja.
Nou, we gaan het vanaf volgende week ook minder over Viaplay hebben. Want maar, daar word je ook voor betaald.
En met dank aan de Telegraaf natuurlijk.
Ja,
en
kan net zeggen. Ja, je hebt volgens mij ook een goed gesprek met Marcel van der Kraan, de chef Telesport, gehad. Laten we dat ook niet vergeten.
Ja, de echte chef, hè? De echte chef.
Chef Telesport, ja, ik ben niet de echte chef. gelukkig maar. Dat is voor iedereen beter.
Nee, hartstikke leuk, man.
Ja,
hartstikke leuk.
Ik ga lekker naar Bahrein later in de week. En wij spreken elkaar volgende week op maandag. Ik blijf in het Midden-Oosten en jij zal dan weer... op je vrij ingerichte kantoor in Monaco zitten.
Ja, dan ben ik weer terug, ja. Zeker weten.
Oké, okay. Hey, succes en vast komend weekend op tv.
Fris en fruitig.
Doe iets lekker zwarts aan, zou ik zeggen. Geen kooltrui. En bedankt voor het luisteren. En we spreken elkaar volgende.
Ik heb ook gevraagd of ze die tafel iets omhoog kunnen zetten, Erik. Weet je, want dan komt net die buik van mij eronder, weet je. Heb je dat gezien?
Ja.
Zie je dat? Die buik die zit net halverwege op die tafel. Als die tafel iets omhoog gaat, heb ik gevraagd. Maar ik weet niet of ze het willen doen. Dan hangt die buik van mij er net onder.
Het leuke was, ik had die nieuwe tv neergezet. Maar ik kon hem nog niet ophangen. Dus we werden bijna verblind op die bank. Dus okay, maar toen het eerste wat mijn vriendin zei was... heeft die zwart aangetrokken omdat het slanker maakt. En toen later stuurde jouw vrouw mij een berichtje. En die zei precies hetzelfde. Dat vond ik alweer. Dus toch die vrouwelijke kennis dan. Hè? Mij was dat dan niet opgevallen. Maar ik heb er geen verstand van. Maar goed.
Ik dacht dat ik het wel heel goed kon vinden met jouw vriendin. We hebben elkaar nooit gesproken, maar ik hoorde altijd op de achtergrond. En ze is het altijd met me eens. En nu in één keer krijg ik in één keer zo'n setje, weet je wel. Oh. Ik heb echt gevoel dat ik zo op de klif sta, weet je. Iedereen zit te blazen. Ik probeer me zo tegen te houden. Maar er komt een moment natuurlijk dat ik val.
Ja, dat laatste duwtje, anders geef ik hem wel een keer. Want dan zijn we er helemaal vanaf. Maar goed, voorlopig is dat nog niet het geval. Bedankt voor het luisteren allemaal. En wij zijn er volgende week weer. Chris, zet hem op.